VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT, waarin we vandaag stilstaan bij de deze week overleden oud-dictator van Guatemala, Rios Montt, verantwoordelijk voor de volkenmoord op indianen in dat land, de 20ste verjaardag van het pilletje Viagra, en in de week van de klassieken bespreken we het boek Leven met de Goden over geloof en godsdienst in de klassieke oudheid. Columnist vandaag is Philip Frerichs. Maar nu eerst Hongarije. Daar zijn vandaag verkiezingen en het moet wel heel gek lopen, wil aan het eind van de dag de zittende premier Viktor Orbán niet opnieuw als winnaar uit de bus komen. Anders gezegd, de Viktator, zoals hij ook wel genoemd wordt, kan weer 4 jaar vooruit met zijn project om het christelijke Hongarije, in zijn opvatting het hele avondland, te beschermen tegen hordes migranten van buiten en tegen de Brusselse vijand van binnen Europa.
Ja, en om uit te leggen hoe het zit met Hongarije en hoe toch steeds weer Hongarije voor Orbán lijkt te vallen vanuit Groningen, in de studio daar ter plekke historicus in Oost-Europa en Midden-Europa kennen, Stefan van der Poel aanwezig. Goedemorgen, Stefan.
Goedemorgen, Jos.
Stefan, gaat hij weer winnen?
Ja, de enige vraag is eigenlijk met hoe groot de meerderheid zal zijn. Dus wordt het weer een 2/3 meerderheid? Wordt het een absolute meerderheid? Of verliest hij inderdaad wat zetels en zal hij een coalitie moeten gaan vormen? Maar dat zou nog wel eens een groter probleem kunnen worden. Want dan wordt Jobbik, de tweede partij, nog rechtser dan Fidesz, de mogelijke coalitiepartner.
Maar hoe staat het in de peilingen?
Ja, Fidesz gaat winnen, maar dat kan eigenlijk ook niet anders. In de zin van dat alle kiesdistricten die zijn aangepast. Er is een soort bonus voor de meerderheid binnen een district. De oppositie is verdeeld. En de media zijn grotendeels in handen van Fidesz.
Het democratisch systeem is een beetje aangepast op het succes van de dictator, zullen we maar zeggen, voor het gemak. Laten we proberen het succes van Orbán te duiden. Hij heeft en had zogezegd in Europa een reputatie. En die wordt in het jaar 2015 onder woorden gebracht door op dat moment en nog steeds de hoogste man in Europa, Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. En er is een Europese top en Orbán is er ook en Juncker staat hem op hem te wachten met een aantal andere hoge plaatsen en zegt er dan iets. En let even heel goed op, want je moet echt goed luisteren, maar luister goed naar wat Juncker zegt. Orbán is een aantocht, maar is er nog niet. Let op.
De dictator is coming. Dictator.
Hebben we het hier aan tafel verstaan?
Ja.
Goed, dan heeft men het thuis ook verstaan. De dictator is coming. Stefan, korter en helderder kan de reputatie van Orbán niet worden samengevat, geloof ik.
Nee. Je kunt inderdaad zeggen dat hij in de loop der tijd een soort van autocratie heeft gevormd. Hè. Omdat hij een 2/3 meerderheid had, heeft hij de grondwet aangepast. Heeft hij het constitutioneel hof naar zijn hand gezet. Wat ik al zei, de media die zijn in de handen van Fidesz. Hij heeft ook stemrecht gegeven aan Hongaren die buiten de Hongaarse grenzen wonen. Ook heel belangrijk, want dat is een grote groep. En die stemmen bijna allemaal Fidesz. Ja, en dan kun je ook nog toevoegen hoe hij tegenover die open society van Soros staat. Dus ja, al die punten bij elkaar opgeteld, plus de toenadering richting Poetin, doen toch wel vermoeden dat je van een autocraat of van een dictator kunt spreken.
Maar hij gaat nog niet zo ver als mensen als Poetin en Erdogan, die mensen gewoon massaal in de gevangenis stoppen of doodschieten.
Nee, alleen heeft hij tijdens deze verkiezingsrace wel al laten weten dat straks na de verkiezingen hij zal afrekenen met zijn tegenstanders. Dus ja, welke vorm dat gaat krijgen weten we niet, maar het is wel een iets dreigends.
Ja, nu heeft hij in Europa de reputatie van de dictator. Hoe zit het eigenlijk in Hongarije zelf? Hoe kijkt men daar naar deze man?
Ja, als een sterke man die de gevaren die Hongarije omringen een beetje uit het land kunnen houden. Dus ja, hij is populair bij veel Hongaren. die snelle veranderingen in het land allemaal niet helemaal kunnen bijbenen en een voortdurende angst hebben voor de veranderingen die plaatsvinden.
Ja, want hij benoemt zichzelf tot, ik geloof dat hij zichzelf tot het Lutheranisme heeft bekeerd en dat hij dat eerst niet was. Of,
nee.
Hoe zit het precies?
Hij komt oorspronkelijk uit een protestants nest. Dus in Hongarije heb je een vrij grote groep Calvinistische lieden. Hij is buiten Boedapest geboren in Székesfehérvár, even buiten Hongarije, uit een protestants milieu, maar in zijn jeugd was hij eigenlijk niet gelovig. Hij noemde zich zelfs atheïst. En aanvankelijk, toen hij ook met zijn politieke activiteiten begon, moest hij ook helemaal niks hebben van dat christendom. Hij is bijvoorbeeld, oorspronkelijk is hij ook helemaal niet getrouwd in de kerk. Dus toen hij in 86 trouwde met zijn studievriendin, was dat een burgerlijk huwelijk. Pas later, toen hij zag dat christendom toch een interessant aspect kon worden, is hij alsnog 10 jaar later, in 1996, ook voor de kerk getrouwd.
Ja, want hij heeft zichzelf toch benoemd tot een soort christelijk redder van het door allerlei gevaren omgeven Hongarije.
Ja. Je kunt zeggen dat hij in de loop der tijd politiek behoorlijk is opgeschoven. Dus Fidesz begon eigenlijk als een jongere beweging, aanvankelijk ook nog. En vanaf 88, 89 werd dat omgevormd tot een politieke partij. Maar toen gold het nog als een beetje links-liberale partij voor een nieuwe generatie. Ik herinner me ook nog dat ik mensen van Fidesz hier op bezoek had in Nederland die contact wilden leggen met de jonge democraten. Dus zeg maar een beetje D66-types. Dus daar moest je ze oorspronkelijk zoeken. Maar in de loop der jaren is dat steeds meer opgeschoven in rechtse richting. Tegenwoordig is het dus inderdaad op de bres voor Europa, op de bres voor het ware Hongarije.
Ja, want deze man, Orbán, die is geloof ik ook in 1989 even internationaal vermaard, omdat hij bij de herbegrafenis van de premier tijdens de Hongaarse opstand nogal wat liberale dingen roept.
Ja,
hoe zat dat weer? Eens vertellen.
Nou ja, Imre Nagy, daar gaat het dan om. De grote leider tijdens de opstand van 56, die werd dus inderdaad in 89 kreeg hij een herbegrafenis. En daar waren heel veel mensen bij aanwezig daar in Boedapest. En daar was ook een hele jonge Viktor Orbán. Ik denk dat hij toen zo'n 25, 26 jaar oud was. En die riep toen op een gegeven moment voor de microfoon van dat de Russen het land moesten verlaten en dat er vrije verkiezingen moesten komen. Nou, dat was voor die tijd was dat heel spannend allemaal. En hij gold dus een beetje als de belofte voor de toekomst voor jong Hongarije.
Ja, en ik geloof ook dat hij toen zich wat anders kleedde dan nu.
Ja, hij had ook zo'n matje en hij had een baard. En,
een hipster eigenlijk.
Ja, een hipster. Ja, een beetje gesjeesde student. Ja, je zou hem bijna niet meer herkennen.
Maar je zei net, leden van zijn partij kwamen bij jullie in Groningen op bezoek om iets te leren over democratie en een beetje D66-achtig en zo meer. Was Orbán nou echt in hart en nieren een democraat in die tijd?
Nou, achteraf moet je toch moet je daar ook wat vraagtekens bij plaatsen. Dus ik denk dat opportunisme een hele belangrijke term is in dit verhaal. Want aanvankelijk dus links-liberaal, want daar lag de toekomst. Hij kwam uit een communistisch nest. Dat hij aan de Eötvös Universiteit in Boedapest kon studeren had alles te maken met het partijlidmaatschap van zijn vader. Nog sterker, hij kon op een gegeven moment met een beurs van Soros in Oxford gaan studeren. Dus de man die later zo zou verketteren, daar heeft hij toch mooi gebruik van gemaakt.
Ja, dat is die meneer die grote universiteit ook heeft gesubsidieerd.
De Central European University, dus hij heeft geprofiteerd van de omstandigheden. Zag toen op een gegeven moment dat de conservatief-rechtse partij van dat moment, MDF, die verviel of die viel uiteen. En daar lag dus de ruimte. En dan zie je Fidesz gewoon die ruimte op rechts innemen. En gaat hij zich steeds christelijker gedragen en steeds populistischer ook.
Ja, en is er ook een verklaring in de zin van dat je als je dat hij. Hongarije heeft heel lang het schild van Europa geheten. Daar werden de Turken tegengehouden, enzovoort. Dat gedachtegoed, gebruikt hij dat ook?
Ja, zeker. zeker.
En hoe doet hij dat?
Nou ja, bij allerlei gelegenheden laat hij weten dat Hongarije pal staat voor niet alleen voor Hongarije, maar ook voor het christelijke Europa. Dus hij laat voortdurend weten dat Europa zijn identiteit kwijt is, maar dat Hongarije niet zal overkomen. Dus hij toont zichzelf een beetje als een beschermheer van het laatste bastion. Net als in de 16e eeuw, in 1526, die slag bij Mohács, waar nog altijd in Hongarije veel over te doen is. Die ze trouwens verloren, dus uiteindelijk hebben ze de Turken helemaal niet tegen kunnen houden. Maar werd Hongarije 150 jaar lang zo'n beetje geregeerd door de Turken. Maar Orbán zal er alles aan doen om de islam buiten Europa te houden. Net als destijds in 1526... en in vele veldslagen na die tijd.
Ja, dus Orbán die redt Europa, althans dat is een troefkaart die hij speelt. Speelt hij ook nog iets anders mee? Je zou misschien kunnen zeggen, is er sprake naast, laten we zeggen, dit pleit van wij redden Europa, speelt hij ook mee dat hij eigenlijk een soort tegenstelling is tussen aan de ene kant het Europa van de arme oostelijke landen en aan de andere kant het Europa van de rijke westerse landen. Dat die arme Europese landen waar Orbán voor, wat Hongarije voor staat, eigenlijk niet gehoord worden en op deze manier dit speelt die tegenstelling hier ook een rol.
Ja, al zal hij het niet over het oosten hebben, dus Hongarije is een deel van Midden-Europa, net als Polen en net als Tsjechië en Slowakije. Dus de Hongaren hebben wel degelijk een band met het Westen. Vandaar die term Midden-Europa, niet Oost-Europa.
Maar ja, begrijp je wat ik bedoelde? Er is een soort cultuurstrijd gaande, lijkt het wel, tussen het Europa van de civilisatie en de beschaving en de tolerantie. Ja. En aan de andere kant een Europa waar we zeggen, maar wij zitten eigenlijk in de stront. En waar blijven jullie?
Maar pas op, want Hongarije is eigenlijk nog verdeelder dan Italië. We hebben het vaak over Italië, Noord en Zuid en de grote verschillen. Nou, voor Hongarije geldt West- en Oost-Hongarije. En die verschillen zijn nog groter dan in Italië. Dus Orbán en zijn kliek behoren echt tot de rijke Hongaren. Dus die armoede is zeer relatief. Ik denk nogmaals dat opportunisme speelt bij hem een hele grote rol. Hij ziet waar de ruimte ligt. Populisme is in heel Europa in opkomst. En hij moet niks hebben van die bemoeienis vanuit Europa. En hij ziet in dat populisme en in dat idee van een sterke leider, ziet hij ook de toekomst binnen Europa.
Ja.
Dus,
ja. Want is hij in die zin te vergelijken met types in Italië als Berlusconi en zo?
Ja. Een beetje een mengeling, zou ik zeggen, tussen Berlusconi en Poetin. Dus hij toont zich ook graag de grote sportieve held. Hij laat zich vaak fotograferen en filmen op het voetbalveld. Geeft ook altijd hoog op over zijn voetbalkwaliteit. Een beetje wat Poetin ook heeft. Hè,
ja, dat heeft Hongarije ook wel nodig, hè? Voetbalkwaliteit hoog op opgeven.
Een beetje
boonga. Dat valt dus. Nou, daarin verschilt hij wel van Berlusconi. Dus Berlusconi, heeft allerlei vriendinnen enzovoort. Orbán moet toch wel een beetje het imago van een traditionele, conservatieve, christelijke man hoog houden. En daar heeft Berlusconi veel minder last van.
We gaan zien hoe het afloopt vanavond. Stefan, jij moet geloof ik als de donder door naar Zwolle of ergens.
Zwollewood, ja.
Omdat jij Fiddler on the Roof gaat uitleggen aan de mensen vooraf aan een voorstelling.
Ja, inderdaad.
Nou, heel veel plezier daarmee en dank voor je toelichting.
Graag gedaan, Jos.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, Viagra is jarig. 20 jaar is het blauwe pilletje geworden tegen de erectieproblemen. Het werd door miljoenen mannen als een wondermiddel onthaald, maar ontnam heren op leeftijd ook aan een excuus om niet meer te hoeven als ze eigenlijk geen zin hadden. Kortom, deze pil bracht een seksuele revolutie op gang met zowel positieve als negatieve kanten. Te gast over de opkomst van Viagra is Jens van Tricht, sociaal wetenschapper en directeur van Emancipator, een organisatie die zich inzet voor mannenemancipatie. Jens, welkom. Om te beginnen maar even naar de ontdekking van het pilletje dat nu 20 jaar bestaat. Want dat was eigenlijk een beetje toeval, hè? Het was niet, ze waren niet op zoek naar zoiets.
Nee, dat heb ik begrepen. Ze waren op zoek naar een middel dat hoog bloeddruk tegen zou gaan. En dat was eigenlijk al richting mislukking aan het bewegen. En toen bij een van de laatste tests hebben ze gevraagd... goh, zijn er eigenlijk andere dingen die jullie op willen merken aan de proefpersonen? En toen zei een man van... nou, ik had het gevoel dat ik 's nachts vaker een erectie had dan anders. En dat werd door andere banden beaamd. En toen zijn ze dit verder gaan onderzoeken.
Ja, wij hebben informatie doorgekregen die misschien niet helemaal juist is... maar misschien dat jij dat kunt bevestigen... dat de verpleegsters dan s'avonds de meeste mannen op hun buik aantroffen.
Die informatie heb ik ook gehoord. Maar ik geloof dat er een heleboel urban myths en global myths over Viagra rondgaan. Dus ik weet het niet precies, maar ik heb dat verhaal ook gehoord. Een verhaal wat ook heel erg terugkomt, is dat de proefpersonen hun pillen niet terug wilden geven. En eigenlijk als je nu ook even googelt...
Ze gingen ze hamsteren. Dat...
Nou ja...
Ga door.
Blijkbaar voldoet het aan een vraag. Ja. In elk geval bij een deel van de
mannen. Ja, er is natuurlijk... Dat pilletje is uitgevonden. Het heeft allerlei... Het wordt getest, het wordt uitgeprobeerd. Maar het lijkt mij dat je nogal een hobbel moet nemen als producent... en degene die het op de markt brengt. Want er is namelijk een taboe rond hetgeen waar het pilletje je moet, de mannen moet helpen. Namelijk impotentie. Hoe hebben ze dat opgelost? Want hoe hebben ze dat opgelost?
Nou, ze hebben de naam veranderd. Hè. Ze hebben het niet meer over impotentie. Maar ze hebben er eigenlijk een soort technisch loodgietersprobleem van gemaakt. Ik weet eigenlijk niet wat de Nederlandse term is. In het Engels zeggen ze erectiestoornis in het Nederlands. Hè. Maar in het Engels is het erectile dysfunction.
Klinkt al
dus
helemaal,
er is iets wat niet functioneert zoals het zou moeten. En dat pilletje lost dat op. En daarmee hebben ze natuurlijk meteen een interessante interventie gedaan... in mannelijkheid, want dat is dan toch waar het in de bodem ergens over gaat. Mannen horen juist heel potent te zijn. Ik vind het een interessante aansluiting bij het gesprek daarnet. Want we zien dat allerlei van die sterke mannen... Ja, de sterke mannen in de politiek, dat zijn heel potente mannen. Mannelijkheid en potentie, ook in de zin van alles kunnen... oppermachtig zijn, fallische kracht. Dat wordt heel erg geassocieerd met mannelijkheid. Dus mannen vinden het heel ingewikkeld om te erkennen dat ze dat niet zouden zijn. Maar dat er een klein normaal probleempje is wat met een pil op te lossen valt... heeft die drempel blijkbaar verlaagd. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat de fabrikant hier gewoon enorm verdienmodel van ontwikkeld heeft. Dus ze hebben hun uiterste best gedaan om er een medisch probleem van te maken. Om er een fysiek probleem van te maken. Om er een farmaceutisch probleem van te maken. Dus er wordt gewoon grof geld mee verdiend. Toen ik hiervoor gevraagd werd, heb ik eens in mijn computer gekeken... wat ik eigenlijk in de loop van de jaren verzameld heb over het onderwerp. En het eerste wat ik tegenkwam was een geëxplodeerde spambox. En ik denk dat los van de 32 miljard... die ze er in de afgelopen 20 jaar verdiend hebben... dat er een heleboel spam in ieders mailbox is terechtgekomen.
Zullen we even gaan luisteren naar hoe dit middel... in het Puriteinse Amerika in 1998 via een reclamemaker wordt verkocht... en dan wordt de Republikeinse presidentskandidaat Bob Dole ingezet... om Viagra aan de man te brengen. Laten we even luisteren hoe dat klinkt.
Courage, something shared by countless Americans. Those who risked their lives. Those who battled serious illness. When I was diagnosed with prostate cancer, I was primarily concerned with ridding myself of the cancer. But secondly, I was concerned about possible post-operative side effects like erectile dysfunction, ED. You know, it's a little embarrassing to talk about ED, but it's so important to millions of men and their partners that I decided to talk about it publicly.
Ja, ED. Ik heb vandaag last van ED, lieverd. Ik heb hoofdpijn en ik heb ED. Ja. Heeft dit het probleem opgelost? Ik bedoel, bracht dit de doorbraak voor het pilletje, dit soort filmpjes?
Dat heb ik begrepen. Ik ben geen Viagra-expert.
Doe maar net alsof van wel.
Kijk, wat... wat denk ik belangrijk is om te zeggen... is dat het middel inspeelt op een onzekerheid... die bij mannen aanwezig is als het gaat over hun mannelijk presteren... over die potentie. En daar hebben ze... dat is volgens mij al door de eeuw heen... op allerlei plekken worden er middelen gezocht... om potentie te vergroten, om seksuele prestaties te...
Zoals?
Nou ja, ik geloof dat daardoor allerlei neushoorns en tijgers... ook uitgemoord worden. Omdat dat poeder...
De gemalen neushoorns.
Neushoorns of weet ik wat, tijgerballen, stierenballen... allerlei kruidenmengsels. Daar wordt al eeuwenlang van alles aan gedaan. Maar wat Kijk, wat dit filmpje of deze reclame doet, vind ik aan de ene kant heel mooi. Want er wordt een kwetsbaarheid van mannen bespreekbaar gemaakt die dat eerst niet was.
Ja, en,
dan ook in relatie tot iemand die herstelt van prostaatkanker. Wat gewoon echt serieuze impact op je leven heeft. En ook serieuze impact kan hebben op je seksueel functioneren. Dus dat vind ik wel mooi. Wat het probleem natuurlijk is, is dat de ook al eeuwenoude mythe dat mannen altijd seks moeten willen hebben, altijd moeten kunnen hebben en altijd zullen hebben, dat die er alleen maar mee versterkt wordt. Zin hebben in seks is de norm. En geen zin hebben in seks of het niet kunnen fysiek niet kunnen opbrengen, of dat er geestelijke factoren zijn die daar in de weg staan, daar wordt eigenlijk overheen gewalst. En ik denk dat dat een enorm probleem is.
Maar hoezo wordt daar overheen gewalst dan?
Omdat een erectie is zo makkelijk beschikbaar. Nu, je neemt toch gewoon een pilletje. Je hoeft niet meer af te vragen of er iets in de relatie is dat of in jouw verhouding tot je eigen lichaam of tot je seksualiteit of dat van je partner, dat daar iets is wat misschien niet goed voelt. Maar je doet er gewoon een pilletje in en dan kun je. Een ander stuk is ook nog, ik heb voor vandaag dan wel wat onderzoek gedaan. Ik heb begrepen dat 25% van de erectiestoornissen eigenlijk een direct fysieke oorzaak hebben. 25% heeft gemiddeld genomen alleen een psychische oorzaak. En de rest is een wisselwerking tussen die twee. Erectiestoornissen kunnen ook voortkomen uit allerlei andere fysieke problemen, klachten. Er is een Vlaamse uroloog en de endocrinoloog. Die heeft een boek geschreven, Onder de Gordel, waarin hij zegt...
Fijne titel, ja.
Mooie titel, hè?
Ja.
Ja, hij zegt, de penis is eigenlijk de kanarie in de mijn. Als daar dingen niet goed mee zijn, dan moet je verder gaan kijken. Want dan zitten er waarschijnlijk dingen in de gezondheid van die man. En dat kan gaan over bloeddruk, dat kan gaan over overgewicht, weet ik het. Die daaraan bijdragen. Als je dan een pilletje neemt om het symptoom op te lossen en niet gaat kijken naar de onderliggende oorzaken, dan stimuleer je mannen dus om niet te kijken naar wat er eigenlijk met hun aan de hand is, wat ze misschien eigenlijk nodig hebben, of dat nou psychisch of fysiek is. Maar dan zeg je, kom op, wees een vent, neem een pilletje en ga nog een keer. Andere kant van dat verhaal is natuurlijk ook dat die drang bij mannen gestimuleerd wordt en gefaciliteerd wordt en alleen maar vergroot wordt. Maar de bedoeling is natuurlijk dat die mannen daarmee iets doen met een ander. In heel veel gevallen met vrouwen. Daar is natuurlijk helemaal niet over nagedacht. Over of vrouwen die behoefte wel hebben aan een man die voortdurend nog eens een keer seks wil.
Ja. Zullen we eerst even
een man
doen?
Ja, gaat te hard zeker.
Nee, we doen eerst even een man en dan gaan we komen waarschijnlijk wel vanzelf bij de vrouw terecht. Nee, wat ik interessant vind, je zegt net die pil. Je zegt nou zoveel 25% fysiek, 25% psychisch en 50% van alles en nog wat.
Ja.
Als je nou zegt, de man was aan het emanciperen in de jaren 70, 80. Hè, werd een beetje gevoelig, werd een beetje, mocht ook zijn man zijn vrouwelijke kanten laten zien. Veel feministische vrouwen vonden dat we redelijk, onze generatie, die nu tegenover me zit, allemaal rond de 60, redelijk op weg waren. Dan komt die klote pil en die maakt van ons weer oedang oedangs. Dus die pil heeft de boel onderbroken?
Nou, ik denk dat die pil in een tijdsbeeld past. Vond ik ook weer interessant daarnet. Eigenlijk de hele ontwikkeling van de afgelopen decennia. Zijn bestaande machtsstructuren en dominanties van mannelijkheid, van witheid, van heteroseksualiteit zijn onder druk komen te staan. En je ziet dat er tegelijkertijd ook al tientallen jaren een antibeweging is. Mannen die willen hun mannelijkheid weer terug, mannelijke waarden herstellen, gezinswaarden moeten weer hersteld worden.
Maar
dus ik denk dat die pil ook antwoord geeft op op de vraag van onzekerheid bij mannen, van help, wat moet ik nu, ben ik nog wel een echte man?
Ja, dus die pil is ook misschien in zekere zin een uitkomst bij mannen die inderdaad onzeker zijn geworden van die steeds zelfverzekerde vrouwen. Kan dat? Als je gewoon naar de babyboomer kijkt, die moet toch steeds meer ook man worden met de vrouwen, zich meer aanpassen. En die pil helpt, die redt hem een beetje.
Ja, het is maar de vraag of hij hem redt, want waar redt hij hem nou eigenlijk mee? Met dat hij een erectie kan krijgen en dan? Ik bedoel, wat je zou willen is dat mannen de uitdaging van het feminisme aannemen en gaan kijken wat ze daar werkelijk bij te winnen hebben. Kijk, mannen zijn ook maar mensen. Ze zitten in een keurslijf van mannelijkheid dat ook heel beperkend werkt voor hunzelf, voor hun omgeving, voor vrouwen, voor de wereld. Dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van het mens zijn. Dus mannelijkheid wordt heel nauw gedefinieerd. Je moet sterk zijn, stoer, je moet actief zijn, seksueel presteren.
Goed, jouw advies aan mannen van onze leeftijd, zoals de meesten hier aan tafel zitten, als het gaat om het probleem ED en de pil. Wel of niet doen? En als je het doet, hoe?
Ik heb geen zwart-wit antwoord. Ik ben niet principieel tegen farmaceutische of andere hulpmiddelen om je kwaliteit van leven te verbeteren. Dus wanneer jij en een of meerdere partners van welke soort dan ook met behulp van dit pilletje plezierige momenten kan beleven, ga alsjeblieft je gang. Als het je helpt om serieuze problemen op een andere manier aan te pakken, ga alsjeblieft je gang. Ik denk dat we kritisch moeten zijn, en dat geldt voor de mannen hier aan tafel, maar ik denk voor de mannen in deze wereld überhaupt, over de rol die seksualiteit speelt in de definitie van mannelijkheid. Want dat is een vrij eenzijdige manier, en ook een vervreemdende manier van jezelf beleven als mens. Het is niet zo dat een erectie de enige of de beste of de fijnste manier is om je lijf te beleven, om je relatie met anderen te beleven, om seksualiteit te beleven.
Het lijkt mij helder en het is ook heel troostend wat je zegt. Jij moet meteen door, geloof ik, naar Buitenhof, waar je het gaat hebben over.
Ja, daar gaat het ook weer over man-emancipatie, crisis van mannelijkheid en eigenlijk de vraag hoe kunnen mannen nu nog man zijn na MeToo. Mannen staan al 30 jaar onder druk. En misschien mag ik dan nog even de gelegenheid nemen om te zeggen dat ik over dit alles ook een boek heb geschreven. Dat verschijnt eind mei en heet Waarom feminisme goed is voor mannen. Omdat ik denk dat we dit soort vragen, of het nou gaat over geweld, over seksualiteit, over vaderschap, wat ook een thema is wat natuurlijk vaak over mannelijkheid gaat, dat mannen een heleboel te winnen hebben en niet alleen te verliezen. En die omkering denk ik dat we aan zouden moeten gaan werken. Die defensieve reactie op feminisme, op emancipatie, daar komen mannen niet verder mee.
Goed. Jens van Tricht, bedankt en succes bij Buitenhof.
Dank je wel.
De column van Philip Freriks.
Vlak voor de kerst was ik in Memphis, Tennessee. Havenstad aan een knik in de Mississippi. De grote rivier, slagader van de Amerikaanse geschiedenis. Een van de armste steden van de VS, naar men zegt. Een agglomeratie van een kleine 1,5 miljoen, overwegend zwart. Het centrum van Memphis heeft zowaar iets van een echte binnenstad, met de resten van een authentieke tram, de armoede aan het zicht onttrokken. Voor liefhebbers van blues en alles wat daaruit voortgekomen is, is Beale Street met zijn talloze muziektenten heilige grond. Leek mij toch vooral een toeristenfuik. Ik ging voor een cocktail aan zo'n gigantisch lange bar waar de Amerikanen patent op hebben. We waren met z'n tienen, onder wie één zwarte man die gezellig meepraatte. Alsof het altijd zo was geweest in Memphis. Colorblind. Even daarvoor was ik in het Lorraine Motel. Galerij eerste etage. De plek waar Martin Luther King op 4 april 1968 doodgeschoten werd. 1 over 6, 39 jaar oud. Het voormalige motel is van buiten nog precies zoals toen. Zeegroene deuren, de karakteristieke zuil met naam en modern 50e jaren logo. Op de parkeerplaats dezelfde Amerikaanse sleeën als 50 jaar geleden. Pal in de baan van de dodelijke kogel die vanuit een pand aan de overkant werd afgevuurd. Binnen is het hotel omgebouwd tot Nationaal Museum voor Burgerrechten. De strijd voor menswaardigheid tegen $15 per persoon tot in de details verteld. De bus van Rosa Parks staat er. Om de paar seconden klinkt de nasale stem van de chauffeur die haar maant om op te staan van de voor wit gereserveerde plek. De bezoeker wordt langs de kamer van Dominic King geleid, als langs een sanctuarium waar ooit een wonder zal geschieden. Afro-Amerikaanse gezinnen schuifelen langs, zwijgend vooral. De ene droom is de andere niet. Een gretig, luidruchtig, overwegend wit publiek meldt zich al op de vroege ochtend bij de ingang van Graceland, de Amerikaanse droom van Elvis Aaron Presley. Toegang vanaf $39,75 per persoon. $169 kan ook voor de Ultimate VIP-tour. Een hele dag close met Elvis. Het is er postuum aangapen van een gederailleerde diva, van een armoedzaaier die zich doodvrat aan zijn eigen succes. Afgelopen dinsdag, zo las ik, liepen 10.000 mensen mee in een tocht door Memphis om Martin Luther King te gedenken. Met ongetwijfeld de troostrijke gedachte dat hij zijn leven niet voor niets had gegeven. Een politieke sluipmoord omgezet in een zinvolle dood. Over een paar weken zal dat weer worden gezegd, wanneer het 50 jaar geleden is dat Robert Kennedy werd vermoord. En later dit jaar, op 11 november, een eeuw na de wapenstilstand die een einde maakte aan de massaslachtingen van de Eerste Wereldoorlog. Aan Franse zijde zijn honderdduizenden zinvol gesneuveld onder het motto Mort pour la France, een eretitel. Niets mooiers, niets eervoller, niets grootser dan Mort pour la France, gesneuveld voor het vaderland. 11 november 1918, van het Westelijk Front geen nieuws, over zinvol gesproken.
Ja, Philip. Martin Luther King verbinden met de Eerste Wereldoorlog.
Ja, daar moet je voor gestudeerd hebben.
Zinvol.
Dank je. Ja.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, ze geloofde in allerhande goden, godheidjes, godinnen in het oude Griekenland en Rome. Maar ook toen had je al sceptici en twijfelaars. En op een gegeven moment kwam er wellicht een zekere Jezus. En een paar honderd jaar later was het antieke geloof ineens heidens en bijgelovig in de ogen van de nieuwe gelovigen.
Ja, en bij ons in deze week van de klassieke Inger Kuyn, docent oude geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zij publiceerde onlangs het boek Leven met de Goden, religie in de oudheid, omdat ze wil laten zien hoe rijk dat veel godendom was, als ik het goed begrijp. Je schreef je boek en daarin schrijf je ergens, Inger, de manier waarop religie in de oudheid werd gedaan. Dat wil je ons laten zien, omdat we daar iets van kunnen leren. Vertel eens, de manier waarop religie werd gedaan in de oudheid. Wat kunnen wij daar in het heidense jaar 2018 van leren?
Oké, dankjewel voor deze vraag. Voor mij het mooiste wat we van de Grieken en Romeinen en hun polytheïsme, hun veelgodendom kunnen leren, is het grote absorptievermogen. Dus dat, dat die religie eigenlijk als een spons fungeerde en allerlei goden uit het Middellandse zeegebied in zich opnam. Dat is natuurlijk eigen aan polytheïsme, dat je in die zin flexibeler bent, dat het Pantheon altijd nog weer uitgebreid kan worden. Maar dit was een heel belangrijk kenmerk van de religie in de oudheid, dat godheden, dat rituelen werden overgenomen, aangepast en op die manier invloeden van buitenaf een plek konden krijgen.
Maar je bedoelt eigenlijk dat een cultuur niet op slot moet zitten, maar open moet staan, en dat dat een van die kwaliteiten is die je in dat polytheïstische geloof in de oudheid in ieder geval terugziet. Als we die veelgodendom dat bekijken, we moeten eigenlijk meteen ophouden, als we die oudheid willen begrijpen, met onze monotheïstische christelijke bril naar religie te kijken, is het niet?
Een belangrijke blokkade van de monotheïstische bril is dat het dan altijd heel erg gaat over geloof, over loyaliteit, over een soort van exclusieve relatie met God. En over dat je bepaalde waarheden over God onderschrijft. En dat is iets wat vreemd was. Waar mensen in de oudheid zich niet in zouden herkennen. De nadruk lag heel erg precies op, zoals jij net zei, op wat er gedaan werd, wat mensen deden.
Maar probeer mij ons dan uit te leggen, als ze niet geloven zoals wij ooit geloofden, hoe geloofden ze dan? Wat betekende het dan, geloven? Waren ze bang voor hun goden, net als wij vroeger dat waren in de kerk, stiekem? Hoe keken ze ernaar? Wat was dat eigenlijk?
Ja, nou, in zekere zin waren goden in de oudheid zeker angstaanjagend. Hè? Ze konden je iets aandoen, ze konden je straffen. Ze konden je ook, als je om iets vroeg, dan kon het zo zijn dat ze het niet aan je geven. Dus in die zin boezemen ze angst in. Maar die relatie tussen mensen en hun goden was ook heel ambivalent. Dus we kennen ook veel grappige verhalen over goden in de oudheid. En de goden konden heel speels verbeeld worden in kunst en in literatuur. We horen dat mensen over hun goden dromen. En dat ze op die manier een soort interactie hebben. Dus ja, natuurlijk, angst speelt een rol. Maar
ze waren nog wat dichterbij, die goden.
Ja, dat denk ik sowieso wel. Ja, en ook in materiële zin. Hè. De goden werden eindeloos afgebeeld in beelden, in schilderingen. Waren aanwezig in privéhuizen, in tempels, in het straatbeeld. Dus ja, in die zin is het veel meer, zoals de titel van mijn boek, leven met de goden, dichtbij.
Maar was het ook niet zo dat iedere,
Jan van der Putten,
iedere activiteit, iedere menselijke activiteit een goddelijke beschermer had, hè, zodat je wist dat je veilig was, dat je beschermd was, hè, zoals iedere stam ook zijn eigen god had in het Midden-Oosten en zo. Dus creëer een god, want dan sta je sterker in het leven, zoiets.
Ja, nou, er zitten twee kanten aan. Inderdaad waren er voor allerlei aspecten van het leven. Dus kinderen geboren laten worden, landbouw. Vormen van zeevaart. Waren specifieke goden die zich daar mee bezig hielden. Het is soms heel lastig te onderscheiden. Want er zijn ook activiteiten waar dan meerdere goden zich mee bezig hielden. En anderzijds zijn de goden heel erg lokaal. Heeft iedere plaats of zelfs bepaalde wijk of een bepaalde tempel hebben we weer een bepaalde incarnatie van de god. Dus in die zin komen ze heel dichtbij.
Maar dat zie je in het christendom met de heiligen, toch? Dat is vergelijkbaar.
Absoluut. Het christendom krijgt uiteindelijk ook heel veel polytheïstische trekjes. Dat is zeker het geval. Ja.
Maar godsdienst is, althans de godsdienst vanuit de christelijke traditie gezien en misschien ook wel vanuit de islamitische, is in zekere zin een contract tussen de godheid of de heiligen en de godheid en de gelovigen. Wij doen iets, we laten iets en dan krijgen we iets voor terug. Is dat ook wat je in dat oude veelgodendom ziet?
Nou, een contract is een verkeerde term. Omdat mensen zich tot een aantal goden verhielden. En je ziet op een gegeven moment in de oudheid.
Je kon gaan shoppen. Als het bij de een niet lukt, ga je naar de ander.
Als het bij de een niet lukt, dan is de eerste reactie dat je het nog een keer probeert, omdat je het ritueel misschien niet goed hebt uitgevoerd. En dat je het probeert de volgende keer beter te doen. Een fascinerend fenomeen uit de oudheid zijn mysteriecultussen, waar mensen zich dus in laten wijden in een bepaalde cultus voor Demeter of Dionysus. Voor Zeus de Hoogste. En naar die cultus wordt vaak gekeken als een soort van voorloperbron van het monotheïsme. Dan zeggen mensen, zie je wel, die monotheïstische drang, die zit er al in. Alleen wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat we dan in inscripties een priester van Zeus de Hoogste, zogenaamde proto-monotheïstische god, vinden, die dan toch ook voor Serapis nog even een inscriptie hebben gemaakt. Ja, precies. Dus zelfs daar zie je dat mensen doorgaan met een relatie met verschillende goden, die voortdurend doorgaat. Hè? Je eert de god, je krijgt iets, je geeft iets. Het is een
en kritiek, mocht er kritiek zijn, twijfel, mocht dat geuit worden, hoe zat dat in de oudheid?
Ja, we hebben fascinerende voorbeelden van kritiek. Al vanaf de 6e eeuw voor Christus vinden we stevige kritiek terug op de mythe. En later ook vanuit natuurfilosofische hoek gaat men zich serieus afvragen op wat voor manier de goden nu precies bestaan. Daar was er ruimte voor. Juist omdat of je er wel of niet bij hoorde, meer te maken heeft met wat mensen doen dan met wat ze denken. Was er ruimte, ademruimte voor twijfel en kritiek. Een probleem daarbij is natuurlijk dat we een heel beroemd voorbeeld kennen.
Socrates.
Van iemand waarvan we denken dat hij misschien vanwege zijn denkbeelden over de goden, zijn afwijkende denkbeelden over de goden, ter dood is veroordeeld. Ja, het proces van Socrates en de informatie die we daarover hebben is zo complex, is zo gelaagd. Er zit ook een hele politieke achtergrond achter. Hij trad natuurlijk heel provocerend op. Er zijn genoeg auteurs die we hebben uit de oudheid die ook heel kritisch zijn op de goden, waarvan we weten dat ze geen haar gekrenkt werd. Dus Socrates is in die zin eerder de uitzondering, zou ik zeggen.
Meer om politieke redenen, omdat hij de jeugd bedierf wellicht.
Dan precies.
Zijn laken van de goden tot de gifbeker veroordeeld. Nu is er het christendom Dat komt in de vierde eeuw voor Christus, wordt dat de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.
Na Christus.
Zij voor Christus?
Zij voor Christus.
Ja, dankjewel Jan. Ja. Na Christus natuurlijk. En is het dan echt afgelopen met dat heidense geloof, of heidense, dat veel godendom?
Nog niet. Nee, tot in de vijfde, zelfs vroege zesde eeuw, vinden we toch nog sporen terug van mensen die doorgaan met het aanbidden van bepaalde heidense goden. Mm-hmm. Hè, zoals wij dat nu noemen, heidens. Het is zelfs zo dat er ook wel bepaalde groepen nu nog zijn. Neopaganisme wordt het dan genoemd. Ik moet wel zeggen, dat is een kleine beweging.
Er zijn nog mensen die de antieke goden aanbidden?
Ja.
Ja. Waar zijn die?
Ik bedoel, ik zou niet zeggen dat daar echt een
Jan van de Putten. Ja, Jan weet ze te vinden. Jan?
In Griekenland heb je nog een paar duizend mensen. En die geloven echt in de antieke goden. Zeus op de Olympus en noem maar op. Ja. En die zitten vooral in Gouden Dageraad, hè, de fascistische beweging.
Ja, dat is weer een
Maar goed, je hebt toch ook allerlei andere plekken in de wereld. In Afrika, Latijns-Amerika. Er zijn toch allerlei plekken waar de christelijke godsdienst wordt vermengd met de plaatselijke geloven.
Ja.
In die zin is alle geloof toch bijgeloof of andersom. Ja.
Syncretisme.
Nou ja, het is in ieder geval, hè, we denken wel eens in het jaar nul is het afgelopen, want dan hebben we het christendom. Dat is sowieso niet zo. De eerste 2,5 eeuw na Christus is het christendom echt heel klein en marginaal. Maar inderdaad, zelfs nadat in de vierde eeuw christendom staatsgodsdienst wordt met Theodosius, gaan mensen toch door. Er is toch iets, blijft iets aantrekkelijks aan dat rijk gekleurde, spannende scala aan antieke goden.
Goed, Inge Kruin, of Kuin natuurlijk, Inge Kuin. Bedankt. Je boek Leven met de Goden ligt in de boekhandel. En vanmiddag om 14:30 bij Van Stokkum in Leiden ga je alles nog eens uitgebreid uitleggen en wordt je boek gepresenteerd, geloof ik.
Klopt, en dan ga ik het met name hebben over die twijfel en kritiek voor mensen die dat interessant vinden.
Goed, en iedereen die wil, mag gaan.
Ja.
Oké, okay, dankjewel.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, de duivel wordt oud, is het gezegde, geloof ik. Een uitspraak die in ieder geval van toepassing is op Efraïn Rios Mont. Afgelopen week is hij op 91-jarige leeftijd overleden. Niet in de gevangenis, maar gewoon thuis in zijn eigen bed. Hij was maar 17 maanden president van Guatemala, maar dat waren dan ook meteen de meest bloedigste maanden uit de geschiedenis van het land. Jan van der Putten was correspondent in Latijns-Amerika in de tijd van het schrikbewind van Rios Mont en heeft de afgelopen dagen de knipsels van wat hij destijds geschreven heeft van zolder gehaald en nog eens doorgelezen. Goedemorgen, Jan.
Doorgeploegd.
Ja, viel het mee?
Nee. Vooral omdat het zo verschrikkelijk was.
Goed, nou dus Rios Mont. Ik denk de meeste mensen niet meer precies weten wie hij was. Stel hem nog even aan ons voor, aan deze generaal.
Een ambitieuze figuur, kunnen we zeggen. Die al heel vroeg in het leger ging. En zoals zoveel generaals politieke roeping kreeg. Hij deed mee aan de verkiezingen van 1974. Heeft hij toen net verloren. Mm-hmm. Door fraude. In Guatemala bij alle verkiezingen is altijd fraude gepleegd. Dat verloor hij toen. De verkiezingen van 8 jaar later, dus dat was in 82... dan is er opnieuw fraude. En dan grijpt hij samen met twee andere officieren de macht. Er komt dus een groente aan de macht.
Ja. En, wat in die tijd in Latijns-Amerika niet heel ongebruikelijk is.
Nee. Het was
dat dan militairen de macht grijpen. Ja.
Bijna alle landen stonden onder leiding van militairen. En die volgden allemaal de leer van de nationale veiligheid. Nationale veiligheid voorop tegen het communistische gevaar. Het was koude oorlog. Maar goed, de Rios Mont die zet dan na een paar maanden die twee andere groentaleden aan de dijk. En dan heeft hij de alleenheerschappij. Speciale figuur, want in strijd met hij is eigenlijk de eerste president van Latijns-Amerika die niet goed katholiek is.
Ja.
Hij heeft zich bekeerd tot zo'n evangelische Amerikaanse secte. Is ook heel goed bevriend met die televisiedominees in de Verenigde Staten. En zijn secte heet El Verbo, het woord. En iedere avond, iedere zondagavond zijn er ellenlange predicaties van de president over hoe we dat woord dan in de praktijk moeten brengen.
Ja, Goed, hij is dus de eerste christelijke leider. Maar hij is tegelijkertijd, als hij die staatsgreep pleegt, is er ook al een hele tijd een soort burgeroorlog aan de gang, hè, waar hij ook een positie in inneemt.
Ja, en dat het sleuteljaar in de Guatemalteekse geschiedenis is 1954. Dan is de eerste interventie, militaire interventie van de Verenigde Staten een feit. Dat is een kwestie van het groot grondbezit. En met name de United Fruit. De United Fruit Company, een Amerikaanse bananenmaatschappij. Die erg machtig was in Guatemala. En er was een president, een kolonel, maar democratisch gekozen president, Jacobo Arbenz. En die had het snode plan opgevat om de braakliggende gronden van de United Fruit te onteigenen en te verdelen onder de arme Indiaanse boeren. Nou, dat was communisme natuurlijk. Het was een zwakke sociaal-democraat, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar dat was communisme in die tijd van de Koude Oorlog. En de United Fruit had een paar sterke advocaten. De belangrijkste was John Foster Dulles, het minister van Buitenlandse Zaken, en Alan Dulles, de voorzitter, de chef van de CIA. En die hebben toen die staatsgreep gepland en uitgevoerd in 1954. Nou ja, vanaf dat moment komen de militairen daar aan de macht. Eerst als loopjongens van de grootgrondbezitters en daarna krijgen ze pretenties en worden ze zelf ook grootgrondbezitter. Er worden doodseskaders gevormd met allemaal hele afschuwelijke namen. Oog om oog, de gier van de gerechtigheid, de koningsbende. En wat doen die doodseskaders? Die maken de boeren die geprofiteerd hebben van die landhervorming dood. Die worden vermoord. En dat die hele doodseskaderindustrie is eigenlijk in de handen van de overheid. En met name van een figuur die veel te weinig bekend is, maar die jaren en jaren die eskaders heeft geleid. Een vroegere vicepresident was dat. Mario Sandoval Alarcón. Ja, tomeloos geweld dus. Vooral dus van de kant van de militairen, de paramilitairen. Dat is ongeveer hetzelfde. Hele boerengemeenschappen die worden uitgeroeid. En lijken in zee en in nog brandende vulkanen gestart. En van alles nou vreselijk.
Ja, maar als Rios Mont aan de macht komt, wordt het allemaal nog veel erger. Dat staat toch bekend als de allerbloedigste periode uit die geschiedenis.
Ja, en het gekke was dat hij in het begin helemaal niet zo erg gevonden werd. De mensen zagen het meer als een opluchting vanwege zijn prachtige belofte. Hij zou die arme boeren, die voor het grootste gedeelte ongeletterd zijn, die zou hij onderwijs geven. De corruptie zou worden aangepakt en de armoede zou worden bestreden. Maar dat moest natuurlijk wel in orde gebeuren. En daarom moesten de vijanden van Rios Montt moesten dus dood. Hij had een campagne ontwikkeld en die heette de frijoles of fusiles. Frijoles, de bonen, het basisvoedsel, of geweren. Dat wil zeggen, ik schiet je dood als je tegen me bent. Nou ja, en dus communist, automatisch. En als je dus je goed gedraagt, dan krijg je eten van me. Er werden zo'n gemiddeld 3000 Maya-Indianen per maand werden er vermoord. De tactiek van de verschroeide aarde werd toegepast met meer dan 600 dorpen die uitgeroeid zijn, plat gebrand. Met de meest grote verschrikken. Ik kreeg kippenvel toen ik mijn eigen stukken daarover las, hoor. Echt vreselijk. Die massale folteringen, verkrachtingen en moorden. Met wat ze met baby's hebben uitgespookt, dat wil je niet weten. Mensen die aan stukken worden gesneden. Cannibalisme. Hart, lever en hersenen van de vermoorde mensen die worden opgegeten. Want dat geeft je dan kracht. Over geloof en bijgeloof gesproken. Nee, er waren bloedbaden met honderden en honderden doden. Echt gewoon een genocide. En wat ze ook hadden waren modeldorpen. Vietnam, hè?
Ja, de Engelse pers noemde het in die tijd al de Silent Holocaust.
Dat was het ook. Maar ja, ik kan me wel herinneren dat ik er niet zoveel handjes voor op elkaar kreeg. Want ja, in Latijns-Amerika was het allemaal hetzelfde. Ik bedoel, het was allemaal verschrikking en terreur. Dus nog eens een keer wat erbij. Maar dit was wel heel erg, ook met napalm erbij. Ja,
je zegt net, daarnaast dit moordprogramma, dit genocideprogramma, had hij ook modeldorpen.
Ja, modeldorpen waar de overlevenden van de uitgeroeide dorpen werden ondergebracht. En die mensen die werden dan als slaven op de grootgrondbezittingen te werk gesteld.
Ja. En ondanks al die verschrikkingen, waar destijds dus al over geschreven werd, jij deed het ook in Nederlandse kranten, was Reagan, de toenmalige president van Amerika, een grote fan van Lee Osmond. Hoe kan dat?
Ja, dat was dus de tijd inderdaad van de dictaturen van nationale veiligheid. Dus alles wat tegen de heersende leer inging, de koude oorlogleer van het Westen, dat was communistisch en moest worden uitgeroeid. Hij had ook het voordeel dat hij dus niet katholiek was en daarmee de steun had van die evangelische secte in de Verenigde Staten, waar Reagan ook het een en ander mee te maken had. En de katholieken werden in die tijd dus vaak als gevaarlijk gezien. Hè? De bevrijdingstheologie was toen heel belangrijk. Een heleboel diverse bisschoppen zijn ook vermoord. Tientallen priesters ook in Guatemala. En in Guatemala is later ook weer een bisschop ook vermoord. Dat is monsieur Romero of monsieur in El Salvador of Angelelli in Argentinië. Niet de enige. Overigens, die bisschop die vermoord werd, monsieur Gerardi heette die, was de voorzitter van een soort verzoeningscommissie. En die werd opgevolgd door de broer van Rios Montt. Die zelf bisschop was, die broer dan.
Ja, ja.
Maar nou, Reagan had toch een paar problemen met het regime. Want president Carter, zijn voorganger, die had in 1977 een stop van militaire hulp aan Guatemala afgekondigd vanwege schending van de mensenrechten. Dus daar moest Reagan op de een of andere manier omheen. Hij is er omheen gegaan, maar op een gegeven moment was het anticommunistische argument gewoon belangrijker. Hij heeft een bijeenkomst gehad met Rios Montt. En toen zei hij dat hij hem echt de ware democraat had ontdekt. En even later werd inderdaad de Amerikaanse militaire hulp aan dit genocide bewind gewoon weer hersteld. Maar ja. Israël is de grootste leverancier van wapens en militaire instructeurs gebleven.
Goed, na anderhalf jaar is het afgelopen met deze meneer.
Ja, ja, ja. Nou,
hoe dat kan dat dan?
Ja, ja, omdat hij toch een beetje de goodwill had verspild. Dat hij wel een beetje een hele vreemde figuur was. Deze fundamentalistische Jezus-freak. Dat viel toch niet zo goed bij de meer traditionele sectoren van het leger. Maar er waren al zes staatsgrepen geprobeerd. Hè? Dit was de zevende die gelukt was. Maar wat volgens mij veel belangrijker was dat hij een belastinghervorming had voorgesteld. En die viel heel slecht bij de bezittende klasse. Dus daarom moest hij eigenlijk weg. En voor de Amerikanen werd hij toch ook echt een beetje onverteerbaar.
Ja, want hij werd eigenlijk door oude collega's, collega-militairen, werd hij terzijde geschoven.
Ja, zoals altijd.
Ja, ja, want meestal loopt het dan slecht af met dit soort dictators. Maar dat is met hem dan dus weer niet gebeurd.
Nee, maar dat komt vanwege de ruime straffeloosheid. En die is tamelijk gebruikelijk bij ex-dictatoren. Ja.
Maar is hij niet berecht? Is er geen proces geweest tegen deze genocide pleger?
Ja, er is het een en ander gebeurd. In 1996 wordt dan formeel de democratie hersteld. Maar de militairen blijven grotendeels straffeloos. Daar zorgen ze ook altijd voor. Dat ze niks zal overkomen. Er zijn verschillende pogingen gedaan om hem voor de rechter te krijgen. De meest bekende is die van de Guatemalteekse Nobelprijswinnares voor de vrede, Rigoberta Menchú. Die heeft geprobeerd hem te laten berechten. Spanje heeft een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. In 2005 was dat. Allemaal niks van gekomen. En intussen was hij gewoon de politiek ingegaan. Hij had een politieke partij opgericht. En werd ik mee. In 2007 werd hij parlementariër en was hij dus immuun. Dus hij kon niet gepakt worden.
Ja, maar uiteindelijk in 2012 verliest hij zijn zetel en dan komt er alsnog een proces, hè?
Dan komt er een proces en dan wordt hij in 2013 veroordeeld tot 80 jaar cel wegens misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Hij heeft toen vastgezeten. Twee dagen, precies twee dagen op een legerbasis waar hij behandeld is. Nou ja, met alle egaars, want voor veel militairen was hij toch eigenlijk de grote held. Na die twee dagen kwam hij vrij, want hij had nog een paar vriendjes in het Hooggerechtshof zitten. Dus hij is nooit berecht. Ze hebben geprobeerd hem te berechten.
Ja.
Maar toen kwam hij helemaal ziek, zogenaamd. Een brancard kwam die binnen in de rechtszaal.
Ja, en
toen is het allemaal afgelopen. En goed. Toen is hij gewoon in vrede gestorven en met militaire eer gecremeerd.
Jan van der Putten, bedankt voor je komst. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug, onder meer met 50 jaar Space Odyssey. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.